Romeinen hoofdstuk 1, waar ik de draad opneem bij vers 16. Waar de apostel schrijft, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Want het is kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft, eerst de Joods en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is in en openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper, die te prijzen is in der eeuwigheid. Tot zover. Vers 16 zegt, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, de blijde boodschap van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer, uit vers 1 tot en met 4. Dan wel het evangelie zijn zoons, uit vers 9. En hier in vers 16 heet het evangelie van Christus, waarvan de apostel zegt, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En daarmee hebben we alle categorieën officieel gehad. Het is namelijk voor alle mensen die geloven wel te verstaan. Het is kracht Gods tot zaligheid. Dat wordt vervolgens verklaard in vers 17. Even. Maar daarna gaat als het ware de deur weer dicht. Want als je vers 17 zou overslaan bij het lezen, zou je het niet merken. Meen ik. Het evangelie kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen enzovoorts. En je mist vers 17 helemaal niet. En toch staat het ertussen. En dat is niet omdat het een onbelangrijke toevoeging is of een onbelangrijke toelichting. Maar in tegendeel, vers 17 staat ertussen, juist omdat het de essentie van het evangelie weergeeft. Begrijp me goed, wat in vers 17 van Romeinen 1 even gezegd wordt, ik kom er zo op terug, maar wat daar even gezegd wordt, wordt daarna gewoon weer overgeslagen. Er wordt helemaal niet meer op ingegaan. En dat terwijl notabene daar iets gezegd wordt wat onder andere ontleend wordt in elk geval aan een citaat uit het Oude Testament, een bijzonder uit Habakkuk. Maar daarna gaat het verder vanaf vers 18 tot hoofdstuk 3 vers 20. Tot en met hoofdstuk 3 vers 20. En dat gedeelte, ruim twee bladzijden in mijn Bijbel, spreekt over de noodzakelijkheid van het evangelie. Waartoe dan dat evangelie? Waartoe die blijde boodschap? Want het blijft natuurlijk zo dat er heel wat mensen zijn die helemaal geen behoefte hebben aan deze blijde boodschap. Ze zien de noodzaak daar niet van in. En ja, waarom dat komt? Dat komt omdat ze thuis geen spiegel hebben, zeg ik altijd. Dat komt omdat men niet in de gaten heeft in welke erbarmelijke, laat ik maar eens een plechtige term gebruiken, in welke erbarmelijke toestand de mens zich eigenlijk bevindt. Nou weet hij dat eigenlijk wel, maar gewoonlijk wil hij dat niet weten. Dat is ons, wat ons mensen trouwens ook van jongs af aan wordt afgeleerd. Wij worden niet geacht in te zien in wat voor een wereld wij eigenlijk leven. En alleen al het stellen van de vraag, dat is het verste wat bereikbaar is. In wat voor wereld leven we eigenlijk? Punt. Ander onderwerp zullen we dus over voetbal hebben. Maar ik vrees dat we dan ook terechtkomen bij in wat voor een wereld leven wij. Maar vooruit. En de vraag blijft open en het is een retorische vraag. Dat wil zeggen, we worden niet geacht daar een antwoord op te geven. Omdat het antwoord gewoon niet prettig is. En dat is een understatement dan. Maar wij willen dat liever niet weten. Want als we het weten, hebben we helemaal geen leven meer. En zo gaat dat. We leren dat af en we worden geacht toch onze hoop te vestigen op de, laten we zeggen, wat prettige dingen van het leven dan. En de ellende schuiven we zo lang mogelijk van ons af. Ik moet altijd aan prediker denken, dat hebben we hier ook nog eens besproken. Prediker zegt dan, ja, maar dat is een strijd waar je leven lang mee bezig is. En je weet op voorhand dat je hem verliest. Dus het is nogal dwaas eigenlijk. Dit is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Een strijd te strijden waarvan je op voorhand weet dat je hem verliest. Maar we willen het niet weten. En zo zit dat. Vandaar dat eerst, twee hoofdstukken lang, drie hoofdstukken lang, dat wil zeggen halverwege, vanaf halverwege hoofdstuk 1 tot halverwege hoofdstuk 3, uiteengezet wordt waar dat evangelie voor nodig is. En zowel in verband met de heidenen in het algemeen, als ook in verband met de Joden in het bijzonder. Het laatste stukje van Romeinen 1 heb ik niet gelezen. Ik heb er een hekel aan moeten lezen. Eerlijk gezegd, het is zo'n lang verhaal. En gedetailleerd erop ingaan zal ik toch niet doen. Maar het heeft ook weinig zin, denk ik. Maar ik wijs er dan maar op dat die uiteenzetting over hoe het er eigenlijk met de mens voor staat en wat de mens eigenlijk voor een ding is, dat die uiteenzetting weer opgepakt wordt vanaf vers 9 van Romeinen 3. In mijn Bijbel staat daarboven alle mensen zondaren. En dan zijn we weer precies terug in dat schriftgedeelte. Vanaf Romeinen 3 vers 9 zijn we weer precies terug in waar het in hoofdstuk 1 ook al over ging. Namelijk dat alle mensen zondaren zijn. En nadat dat uiteengezet is, gaat de hoofdgedachte van de brief verder. Ik weet niet of u het interessant vindt, maar ik wil toch even een poging doen. Het idee is dat wij geneigd zijn vers 17 van Romeinen 1 over te slaan. En toch, dat is nou precies waar het echt om gaat. Want niet vers 17 is een opmerking tussendoor die je kunt missen. En die je ook helemaal niet mist als je hem overslaat. Integendeel, de hoofdgedachte gaat wel degelijk vanaf vers 16 naar vers 17. En dan vanaf vers 17 wordt verder gegaan in Romeinen 3 vers 21 pas. En het hele tussenliggende gedeelte, dat is de zijlijn. Met de beschrijving van, wat ik maar even noemde, de erbarmelijke toestand van de mens. Zoals de Groningers zeggen, oh man, wat een bouw. Laat maar zitten. Ik hoop dat u dat begrepen hebt. Men zou niet vers 17 tussen haakjes zetten, bij wijze van spreken, en als een parenthese beschouwen. Feitelijk is Romeinen 1 vers 18 tot en met Romeinen 3 vers 20 een parenthese. Dat wil zeggen, staat tussen haakjes, als het ware. Want de hoofdgedachte gaat van vers 17 van Romeinen 1 verder in Romeinen 3 vers 21. Daar zijn we nog lang niet aan toe, maar ik wil het toch laten zien. Want dat is de hoofdgedachte die ontwikkeld wordt. Het is ook makkelijk genoeg, want ik kan ze in mijn Bijbel zo naast elkaar vouwen. Dat maakt het makkelijk. Maakt trouwens niet uit, want ik ken het toch uit het hoofd, hè. Ja, dat zijn de belangrijkste versen. Ja. Romeinen 1 vers 16. Ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Hou hem vast, hè. Evangelie. Kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En hou hem vast. Evangelie. Niet wet, oude verbond, maar evangelie, namelijk de prediking van het nieuwe verbond. Kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dan, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. En dan spring ik over. Het citaat van het Oude Testament laat ik even liggen. Vers 21 van Romeinen 3. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Moet je meteen merken, het zijn dezelfde termen. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet. Nee, het gaat om het evangelie. Dat is het nieuwe verbond. En dat gaat dus buiten het oude om. Zonder de wet. Vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Want het, ben ik terug, hè? Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen onderscheid. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid God zal worden, om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Merk je dat je dat gewoon heen en weer kunt lezen? Dat het is een en dezelfde gedachte. U hebt het misschien nog niet begrepen, maar daar hebben we het zo over. Maar alleen al de termen moeten duidelijk genoeg zijn. Dus ik beweer dat je beter van 1 vers 17 kunt overspringen naar 3 vers 1... dan dat je van 1 vers 16 overspringt naar 1 vers 18. We hebben hem tot zover. En dan kan ik heel kort zeggen waarom. Het tussenliggende grote gedeelte namelijk spreekt over de ellendige positie van de mens. Ik zeg erbarmelijk, maar meer orthodoxe term is ellendig, hè? Dat weet u wel. Hè? Waaruit kent gij uw ellende? Uit Romeinen 1, vers 18 tot en met 3, vers 20. He? Dat gaat veel sneller dan de eerste poos onder de wet leven. Dan hebben we dat weer gehad. Ja, het gaat over de mens. Maar 3 vers 8, 3, of 1 vers 17 en daarna 3 vers 21 en zo verder gaat niet over de mens. Maar over het evangelie. Of beter nog, het gaat over Christus. En dat is de hoofdlijn. Al is het dan een heel uitgebreide toelichting. Nou goed. Nou probeer ik die draad op te nemen. Wat ik nou eigenlijk sta te vertellen is dat ik eigenlijk een heel belangrijk onderwerp moet bespreken. Maar helaas, het wordt wel aangesneden in 1 vers 17, maar dan houdt het op. Ik ben verplicht min of meer dat vers te verklaren. Alleen het vervelende is dat de verklaring van het vers pas volgt in 3 vers 21 en verder. En dat maakt het voor mij nogal lastig. Moet ik nou vooruitgrijpen of niet? En ik doe het toch, want dan komen we hetzelfde gedeelte maar twee keer tegen. Straks weer bij 3 vers 21. Dan komt het dus nog een keer voorbij. En dat vind ik wel nuttig, omdat het gaat om de meest essentiële waarheid met betrekking tot het evangelie. De werkelijke basis of het hart van het evangelie. Dat worden heel plechtige termen dan, maar dat is het ongetwijfeld. Kijk, vers 17 dan, van Romeinen 1. Het evangelie van Christus, want in hetzelfde wordt iets geopenbaard, staat er. In hetzelfde wordt, enzovoorts. En de Romeinen 3 vers 21 zegt het ook, maar nu is het een en ander geopenbaard. Maar nou hebben we dit al gelezen even gauw, hè? Als we nou gewoon even de Bijbel dicht doen, dan zijn we als evangelische christenen onder elkaar zo. Want velen doen dan de Bijbel bij dicht, hè? Ja, ja, jouw bingo-avonden en preesavonden en wat er mee wezen mag. De Bijbel dicht, zang kunnen lopen. De Bijbel dicht. Nou goed, laat me zitten. Nou goed, de Bijbel dicht. En wij vragen, de evangelie is toch een blijde boodschap? Ja, dat is bekend. Nou, en een boodschap openbaart toch iets? Een boodschap maakt toch iets bekend, predikt toch iets? Nou, volgende vraag. Wat wordt dan in het evangelie geopenbaard? Of wat is dan de boodschap van het evangelie? Wat houdt het in? Er moet iemand het evangelie brengen. Wat vertellen hem dan? En het vervelende is, ja, ik heb je nou gewaarschuwd, hè? Ik heb iets heel ingewikkelds gedaan, schriftgedeelten met elkaar vergeleken, herhaaldelijk gelezen, van achter naar voren en van voren naar achter heen en weer. Dus nou geef je niet meer meteen een antwoord. Als ik zo was binnengekomen, waar zullen we het vanavond eens over hebben? Wat is het eigenlijk het evangelie? Wat is de boodschap daarvan? Dan u niet, maar overal elders waar ik zou komen, zal ik maar zeggen. Hè? Zou men zeggen, nou, de evangelie leert... Begin in orthodoxe kringen. De evangelie leert dat de mens een zondaar is. En zich in een ellendige toestand bevindt. En zijn ellende ook moet kennen, leren kennen. Let maar eens op. Als als van de evangelist een karikatuur gemaakt wordt. In een boek of een film of zoiets. Wat predikt hij dan? Hel en verdoemenis. En wet. Met een zwart pak en een hoge zijde op. Ik heb een oude western geloof ik voor me. Die heb ik eens gezien. Dat is, was nog voor mijn bekering. Maar goed. Maar de, dat is toch ongeveer het idee. Hel en verdoemenis. Ja, nee, ik wou het niet zeggen, maar toen dacht ik, heb ik eens nagevraagd aan Doornbos. Maar dat is niet aardig om het te zeggen natuurlijk. Maar ja, hè? De ellende in de wereld, de goddeloosheid in de wereld, de gebrek aan moraal, gebrek aan waarden en normen in de wereld, zal ik maar zeggen. Gaan allemaal de verkeerde kant op enzovoorts. En als de evangelie gepredikt wordt, wordt daartegen gepredikt. En velen denken dat dat de prediking van het evangelie is. Wij niet, maar buitenstaanders wel. Die denken dat de evangelie prediking is, een reclameboodschap is. Een soort sterspot voor het christendom. En dat aanbevolen wordt dat we ons van alles onthouden. Een heleboel dingen niet meer doen. En men denkt dat het evangelie is. Sommigen denken trouwens dat het evangelie de bergrede is. Zalig zijn die en zalig zijn die. En dan is men niet helemaal, zit men niet helemaal verkeerd. Men snapt alleen niet dat elke keer staat als er, elke keer als er staat zalig zijn de zachtmoedigen. En zalig zijn de vreedzamen. Dat het allemaal synoniemen zijn voor gelovigen. En dat er dus feitelijk staat zalig zijn de gelovigen. Maar letterlijk zo staat het er niet. En dus weet men dat niet ook. Enzovoorts. Weet men van het evangelie niks. En als het heel erg mee zit, heel erg mee zit, dan is het evangelie de prediking van de dood, als het nog meer mee zit, en van de opstanding van de Heer Jezus. Maar waarom doe ik zo moeilijk? In het algemeen is de boodschap gewoon, eigenlijk evangelisch, een goed evangelisch, is de boodschap gewoon dat je moet geloven in de Heer Jezus Christus om behouden te worden. Toch? Dat is de boodschap van het evangelie. En toch, zo zegt de Bijbel het niet. De Bijbel predikt het evangelie, zal ik maar zeggen. En daarna vraagt de toehoorder, maar wat moet ik nou doen? En dan pas wordt gezegd, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Maar dat is niet werkelijk de inhoud van het evangelie volgens de Bijbel. En omdat ik vanavond toch Romeinen 1 vers 17 voor me heb liggen, even de bedekking eraf halen zo. Omdat ik toch Romeinen 1 vers 17 voor me heb liggen, moet ik nu zeggen, ja, dat is niet het evangelie. Wat ik nu net gezegd heb, komt erop neer dat men denkt dat in het evangelie de onrechtvaardigheid van de mens wordt geopenbaard. Maar dat is niet zo. Het evangelie is nodig min of meer vanwege de onrechtvaardigheid van de mens. Maar het is niet de inhoud van het evangelie. Echt niet. Wat er staat namelijk is niet dat, dat in het evangelie de onrechtvaardigheid van de mens wordt geopenbaard. Bovendien, rechtvaardigheid heeft van doen met wet. Het recht namelijk is een juridische aangelegenheid. Maar niet de onrechtvaardigheid van de mens wordt geopenbaard. En ook niet, hoewel het ermee te maken schijnt te hebben, ook niet de genade van God. Hoewel het ongetwijfeld een bijbelse en blijde boodschap is, dat God een genade God is. Rijk aan barmhartigheid en goedertierenheid en hoe het allemaal maar heten mag. Dus niet onbijbels, uiteraard. Maar het is niet per definitie de inhoud van het evangelie. Niet de onrechtvaardigheid van de mens. Ook niet de genade van God. Maar onder alle omstandigheden tegenovergestelde van die beiden. Niet de onrechtvaardigheid van de mens. Maar de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Dat is dubbele tegenstelling dus, hè? Niet de onrechtvaardigheid van de mens, maar de rechtvaardigheid van God. Niet eens de genade Gods. staat niet evangelische kracht, God tot zaligheid. Want de genade Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Als er gestaan zou hebben, zouden wij er niet eens over gestruikeld zijn. Maar het moet toch duidelijk zijn dat de genade Gods aanvankelijk althans en per definitie het tegenovergestelde schijnt te zijn van de rechtvaardigheid Gods. Heb je dat? Genade en rechtvaardigheid zijn dingen die in de praktijk bij ons, hier, in onze wereld zal ik maar zeggen, elkaar uitsluiten. Het is of het een of het ander. De misdadiger wordt veroordeeld of hij wordt vrijgesproken. De misdadiger. Als het recht zijn loop heeft, zal ik maar zeggen, wordt de misdadiger veroordeeld. Die kans is weliswaar niet groot. Er is iemand die daar zorg voor draagt, maar daar gaat het daar niet over. Maar normaal gesproken, als het recht zijn loop heeft, wordt de misdadiger veroordeeld. En als de misdadiger genade ontvangt, ja, dan heeft het recht niet zijn loop. Dus dat is het tegenovergestelde. Heb je dat nog tot zover? En toch, de Bijbel zegt niet dat de genade Gods in het evangelie wordt geopenbaard. De Bijbel zegt wel dat God zondaren rechtvaardigt uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus staat in de volgende verse. Maar dan die in hoofdstuk 3 bedoel ik uiteraard. Hè? Vers 24. Vers 23 en 24. Ze hebben allen gezondigd, Jood en Griek, en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet, gratis cadeau en geheel voor niets, zeg ik altijd, worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Allemaal tot je dienst, maar wat wordt er in het evangelie geopenbaard? Waar gaat het om? De blijde boodschap die van God komt tot ons, boodschap Gods voor de mens. Wat heeft u te vertellen? Waar spreekt het evangelie over? Niet over de genade Gods, over de rechtvaardigheid Gods. En daarom kan het ook dat het evangelie weliswaar kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar omdat de rechtvaardigheid Gods erin geopenbaard wordt, is het evangelie dus net zo goed kracht Gods tot verdoemenis voor degene die niet gelooft. Dat is toch recht? Kort en goed komt erop neer dat ieder die gelooft eeuwig leven ontvangt, en dat weten we toch allemaal. Iemand die gelooft ontvangt eeuwig leven, en die niet gelooft is al reden veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God, moesten wij uit het hoofd leren van de Navigators, toen ze nog Navigators waren in de tijd. Dat heb ik wel eens verteld, van die kaartjes moesten kaartjes met teksten erop. Als je even op de bus stond te wachten, dan toen kon je nog met openbaar vervoersrichter, ja. Ik kwam je nog redelijk op tijd ook nog. En dan kon je even kaartje uit je zak pakken, tekst uit je hoofd leren. Daar ken ik die teksten van. Ja. Nou goed. Ja. Wat allemaal met mee naar boven komt, die zou ik je me niet allemaal vertellen. Maar vooruit. Maar zoiets. Nee, waar het om gaat, en ik moet het toch kort zeggen, omdat we er later uitgebreid op terugkomen, is natuurlijk dit, dat weliswaar God de zondaar rechtvaardigt. En daar stop ik meteen, want daar moet ik altijd wat bij toelichten. Rechtvaardigen, dat is één werkwoord, ook in het Grieks. En dat woord wordt soms vertaald met rechtvaardig maken. Dan vertaalt men het met twee werkwoorden. Maar het is er echt maar één, rechtvaardigen. En als je dan toch het vertalen wil met twee werkwoorden, dan moet je niet vertalen met rechtvaardig, of twee werkwoorden, maar met dezelfde naamwoord, geloof ik, of bijvoeglijk naamwoord, ja. En een werkwoord. Als je dat toch wil, dan moet je niet vertalen met rechtvaardig maken, want dat kan niet. Dit is gewoon onzin. Rechtvaardig maken is onzin. Bestaat niet. Berust op een misverstand. Het is een waanidee. En de mens, ik denk dat het niet toevallig is dat men toch dikwijls zo vertaalt. En dat het woord ingeburgerd is. Want rechtvaardig maken veronderstelt dat iemand die onrechtvaardig is, alsnog van al die ellende af is, zal ik maar zeggen. En dat is niet zo. Het punt is namelijk dat er rechtvaardigen betekent rechtvaardig verklaren. Eigenlijk, maar dan moet ik het vrij vertalen en dat kun je beter niet doen met de Bijbel. Maar als ik het naar goed Nederlands zou moeten vertalen, dan zou ik rechtvaardigen moeten vertalen met vrijspreken. Omdat vrijspreken is een term die wij rechtstreeks in verband brengen met de uitspraak van de rechtbank, dan wel de rechter. Die de verdachte vrij spreekt en zegt, ik vind geen schuld in hem. En dat heet rechtvaardigen. Ik heb het schriftgedeelte zo gauw niet bij de hand, want ik weet nooit wanneer ik het bij de hand moet hebben. En dan moet ik het altijd in het zakje hebben, net als die teksten van de... Ja, wat laat maar zitten. Maar er is een tekst in het Oude Testament, in de wet, die zegt, gij zult de zondaar veroordelen, verdoemen, enzovoort. En gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Ik weet niet wat staat, als iemand de concordantie heeft, zoek hem op. Ik geloof Deuteronomium ergens of Leviticus of zoiets. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Ja, als rechtvaardigen nou betekent rechtvaardig maken, dan valt er niks rechtvaardig te maken. Als iemand rechtvaardig is, kun je hem niet rechtvaardig maken, want die was het al. Maar het betekent gewoon, gij zult de rechtvaardige vrijspreken. Dat wil zeggen, als iemand rechtvaardig is en die komt voor de rechtbank terecht, zal ik maar zeggen, maar hij heeft geen schuld, dan moet die rechtbank hem ook vrijspreken. Officieel verklaren, zwart op wit, hè? Officieel per notariële acte, denk ik altijd, moet verklaard worden dat die man of die figuur in kwestie ook inderdaad rechtvaardig is. Het gaat om officiële wettige uitspraken. Rechtvaardigen is wat de rechter doet als hij de verdachte vrijspreekt. Hebben we die nog? Nou, gaan we terug. De wet zegt, gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen en gij zult de onrechtvaardige verdoemen. Of veroordelen, wat er maar staat in die tekst. Die begrijp je? Schatswet. En wat leren wij? Wij zijn misdadigers, toch? Onrechtvaardigen. En God maakt ons rechtvaardig, zeggen we dan. Dat is natuurlijk niet zo. Maar God rechtvaardigt ons. Daar heeft men dus ook inderdaad moeite mee. En daarom vertaalt men het waarschijnlijk ook niet zo. Want als wij onrechtvaardigen zijn, hoe kan God ons als opperste rechter dan rechtvaardig verklaren en vrijspreken? Terwijl de wet zegt, gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen en de onrechtvaardige verdoemen. En vraag het maar eens na in de protestantse orthodoxie. Wet is wet. Oog omhoog en tand op tand. Dat bedoel, iemand gezondigd heeft, is een misdadiger, een overtreder der wet. Dus er moet gestraft worden. En het evangelie zegt dat God de zondaar en dus de overtreder de zonde niet toerekent. En dus wil men het evangelie niet horen. Want men kan het niet inpassen in de wet. Toch? En dat is ook niet zo vreemd. Het past er ook niet in. Er is iets volledig mis als de opperste rechter, je mag toch aannemen dat als iemand rechtvaardig is, dan is het God zelf. Maar er is iets volledig mis als die opperste rechter van u en mij, zondaren dus, zegt, ik vind geen schuld in hen. Ik spreek ze vrij. En in de praktijk krijgen wij dan dus genade, want wij waren wel schuldig. Maar niettemin worden wij niet veroordeeld. U weet wel, tekst moest ik ook leren. Wie gelooft wordt niet veroordeeld en wie niet gelooft is al reden veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. Toen hadden we nog Statenvertaling, geloof ik, maar vooruit. Er is iets volledig mis, dat kan helemaal niet. Met andere woorden, als God u en mij begenadigt, dan wel rechtvaardigt, vrij spreekt, en we weten verder van de Bijbel niks, dan komen wij ogenblikkelijk tot de conclusie dat het wel leuk is dat we zo'n God hebben, met alle eerbied gesproken, maar hoe zeg ik het anders, maar die God van onszelf is dan onrechtvaardig. En wat voor zin heeft het om vrijgesproken te worden door een rechter die daarmee handelt in strijd met de wet en nog wel zijn eigen wet. Toch? En velen struikelen over die gedachtegang dus, al of niet bewust. Maar er zit een heel moeilijk dilemma aan vast. Men kan daar niks mee. God zegt, dit, dat, zo, de zondaar is dus doodschuldig en al dat soort dingen meer. Hoe kan hij dan genade ontvangen of zelfs uit genade leven? Of anders gezegd, hoe kan God hem vrijspreken? Met andere woorden, als God ons rechtvaardigt, is hij zelf onrechtvaardig. En dat schiet niet echt op. En dat gooit bovendien de hele situatie in de schepping volledig overhoop. Hebben we die nog? Dan heb ik het nog niet eens gehad over de moeilijke complicatie dat de Bijbel zegt dat het de bedoeling is dat wij, die van Gods wegen gerechtvaardigd zijn, dat wij vervolgens op onze beurt God rechtvaardigen. Kun je al helemaal niet vertalen met rechtvaardig maken. Want hoe zou een zondaar een rechtvaardig God rechtvaardig maken? Nou goed, rechtvaardig verklaren. Wij kunnen verklaren dat God rechtvaardig is. Maar als God ons, zondaren, eeuwig leven geeft in plaats van dat wij de dood zouden sterven, hoe zouden wij dan kunnen verklaren dat God rechtvaardig is? Dat kunnen wij niet. Dan kunnen we alleen nog zeggen, nou God is genadig. Maar het is dan toch synoniem voor God is onrechtvaardig. Toch? God geeft genade in plaats van de wet toe te passen. En dan te bedenken dat men van ons eist, dikwijls, dat juist wij de wet toepassen. Maar God doet het niet. We zitten met een groot probleem daarin. En dat is waar het evangelie werkelijk over gaat. Namelijk in het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Stond Gods rechtvaardigheid dan ter discussie? En het antwoord is, ja, dat was helemaal niet zeker. Want mag dan 100 keer in de Bijbel staan dat God een rechtvaardig God is. Maar als hij ons niet veroordeelt, maar vrijspreekt, is hij onrechtvaardig en houdt hij zich niet aan het recht der wet. En zo wordt dan het recht der wet dus niet vervuld en dat soort dingen meer. En dat is mooi dat je dan een rechtvaardig God hebt, maar zijn godheid kun je daarna wel vergeten. Want als hij niet rechtvaardig is, is hij geen God. Maar dat heb ik nagevraagd aan een filosoof. Ja, dus ik bedoel, dat ga ik niet uitleggen, dat is veel te ingewikkeld. Maar zo zit het. Als er zoiets als rechtvaardigheid bestaat, dan zou ik moeten zoeken bij de hoogste en dus bij God zelf. Maar dat nou juist klopt niet, want wij prediken de genade Gods. Maar het punt is nou eenmaal, de prediking van het evangelie is niet in de eerste plaats de genade Gods. Komt eruit voort. De essentie van het evangelie is het recht, dat wil zeggen de rechtvaardigheid Gods. Want, en nu moet ik uit vers 17 doorspringen naar Romeinen 3. Want wij leren via het evangelie, nou ja, ik sla om naar Romeinen 3, maar in gedachten zit ik in 1 Korinthe 15. Wij leren dat het evangelie inhoudt dat Christus gestorven is voor onze zonden. Naar de schriften. In overeenstemming met de schriften. In Korinthe 15 vers 3. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat is vers 1. En wat houdt het dan in? Vers 3. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Naar de schriften. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen. Naar de schriften. En dat hij is van Kefas gezien. En daarna van de 12. En daarna van meer dan 500 op eenmaal. En dan door Jacobus. En ten laatste ook door Paulus. Etcetera, etcetera. Dat is het evangelie. Dat gaat over de dood. Maar vervolgens, meer in bijzonder, de opstanding van Christus. Maar het gaat om historische feiten namelijk, die in het evangelie geopenbaard of bekendgemaakt worden, zijn het de historische feiten met betrekking tot de, in de eerste plaats de menswording van de Heer Jezus, die immers mens werd om te kunnen sterven, Hebreeën 2, noem maar een dwarsstraat, hè. Er zijn natuurlijk veel schriftplaatsen die erover spreken, Hebreeën 2, die mens werd om te kunnen sterven, en om via de dood, dat wil zeggen door de dood heen, teniet te doen degene die het geweld des doods had enzovoorts. En die bovendien mens werd om vervolgens in zijn opstanding daarna hoge priester te kunnen zijn enzovoorts. Hè. Daar hebben we het over. Dat wordt aan historische feiten ons meegedeeld in het evangelie. Maar dan zal ik de vraag nu eens anders stellen. Niet, nou zal ik het niet vragen, wat is zo eens zo algemeen de inhoud van het evangelie? Want dat weten wij wel. Dat heeft historisch en eenvoudig gezegd de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar dan stel ik de vraag anders. Waarom moest de Heer Jezus sterven en uit de dood opstaan vervolgens? Waar was dat voor nodig, is de vraag. Soms zo nauwkeurig mogelijk stellen, maar zonder het antwoord aan te reiken in de vraag al. Waar was dat nou voor nodig? Als God een genade God is, kan hij toch gewoon onze zonden door de vingers zien, onze zonden niet toerekenen en onze overtredingen bedekken met dank aan David en Paulus enzovoorts. Hè? Romeinen 4. Maar rekent hij ze toch niet? Is hij toch genadig en barmhartig en goedertieren om ons de zonden te vergeven en dat soort dingen meer? Waarom moest de Heer Jezus sterven? En zeg niet voor onze zonden. Want dat is echt helemaal niet waar. Althans, dat is een klein deel van de waarheid, maar compleet buiten verband. Als je alleen dat hebt, is het een volledige leugen. Dat is helemaal niet waar. Hij moest niet sterven voor onze zonden. Want dan draai ik hem om en zeg ik, wie moest er sterven voor onze zonden? Ja, wij. Toch? De ziel die zondigt zal sterven. Dat hebben wij een leer uitgevonden die zegt dat de ziel van de mens onsterfelijk is. Een belachelijke onzin altijd, hè, waar hij tegenop loopt. Maar de Bijbel zegt, de ziel die zondigt zal sterven. En de bezoldiging der zonde is de dood van de zondaar, uiteraard. Niet van de Heer Jezus. Die heb je toch tot zover. Langzaam doen. Doe het opzet heel langzaam. Hè? Waarom moest de Heer Jezus sterven? Niet voor onze onrechtvaardigheid. Niet voor onze onrechtvaardigheid. Want daarvoor moesten wij sterven. Maar hij zou sterven niet ter wille van onze zonden, maar ter wille van de rechtvaardigheid. Het is tegenovergestelde van zonde. Gods. En dat is tegenovergestelde van ons. Heb je dat? Niet de zonde van de mens, maar de rechtvaardigheid Gods eiste dat. En daarna wil ik zeggen dat dat ook nog niet eens nodig was. Want als de mens zelf voor zijn eigen zonde zou sterven, dan was er verder niks aan de hand. Dan was de rechtvaardigheid Gods vervuld. En we zaten heel goed met de rechtvaardigheid Gods. Maar waar blijft dan die andere uitspraken in de schrift, talloze uitspraken, die zeggen dat God genadig is, barmhartig en goedertieren, want hij heeft glashard dan de zondaar veroordeeld ter dood en dat is het dan. Dat is weliswaar rechtvaardig, maar met genade heeft het niks van doen. Dus je hebt of de ene eigenschap van God of de andere, maar ze sluiten elkaar uit. Het punt is dan dat de dood en vervolgens opstanding van de Heer Jezus, kortom heel de bediening van de Heer Jezus, noodzakelijk was niet ter wille van onze zonde, maar ter wille van de rechtvaardigheid Gods. Of andersom, ter wille van de genade Gods, dat kan ook, kan ik verdedigen, maar zo staat het niet in de Bijbel. Je kunt uitgaan van de rechtvaardigheid Gods en zeggen, nou, als God zondaar wil begenadigen, dan moet iemand anders, dan moet iemand zich verantwoordelijk stellen voor die zonde van de mens en dan dus de straf of de schuld daarvan dragen, zodat die zonde inderdaad, of die schuld inderdaad niet de mens wordt aangerekend. Dat kan. Ja, dan is het ter wille van de genade zelfs. Maar de Bijbelse gedachte is andersom. Nou, maar het blijft hetzelfde. Het gaat om twee dingen. Rechtvaardigheid tegenover genade. De Bijbelse gedachte is dat die genade bovenaan staat. En niet de rechtvaardigheid. Maar de genade Gods. Maar als God dan de zondaar wil begenadigen, dan moet er toch een regeling getroffen worden, zodanig dat toch aan het recht voldaan wordt. Dat het recht zijn loop heeft. Dat de zonden toch op een of andere wijze rechtvaardige vergelding ontvangen, of hoe heet zoiets. De eis van Gods wet zou vervuld worden, maar die is meer uit de Johannes de Liederenbundel dan uit Romeinen 8 vers 2. Maar niettemin staat er wel zo. Heb je dat nog tot zover? Eenvoudig verhaal is namelijk niet maar dat wij een vriend hebben die in onze plaats wil staan. Ik zat nou toch in onze liederenbundel, niet waar? De gedachte is niet maar dat we iemand hebben die in onze plaats wil staan, of dat de Heer Jezus iemand is die toevallig langskwam en zei: oh, heb jij zo'n schuld? Nou, die zal ik wel betalen voor je. Zo zit het niet. We denken dat dikwijls. Omdat we niet denken. Omdat we er überhaupt niet over nadenken. Zeggen: oh, dat is het mooiste, dat genade pak ik aan. En dat is het dan. En maken ons niet druk over waar het vandaan komt en hoe het geregeld is. Maar het gaat hier over een kwestie van recht en wet. En men zou zich dus wel degelijk druk maken over hoe het geregeld is. En waar het om gaat is dit. Dat op een of andere wijze, maar die is zo lastig uit te leggen om net een heleboel tijd, maar op een of andere wijze de Heer Jezus het recht had als mens, daarom werd hij mens, het recht had als mens om de verantwoordelijkheid voor de hele mensheid te dragen dan wel op zich te nemen. Nou goed, ga ik naar het Oude Testament. We hebben allemaal de geschiedenis van Rut wel eens gelezen, want ook al hou je helemaal niet van de Bijbel, het is een mooi verhaal. Hè? Toch? Nou goed. En waar we mee te maken krijgen in de geschiedenis van Rut is met de wettige Bijbelse instelling, de Mozaïsche instelling van het recht tot lossing. En het idee is ongeveer dit, dat als iemand, een mens, in de problemen geraakt is, schulden heeft gemaakt, zal ik maar zeggen, zijn bezitting is kwijtgeraakt, in de gevangenis is beland of zo, of in slavernij of anderszins, maar het is uit de hand gelopen om het eufemistisch te zeggen, dan had het hoofd van zijn familie, het opperhoofd dus, maar dat is in Amerika dan, hè? Het opperhoofd, de stamoudste, het hoofd van de familie, weet zoiets, die had het recht tot lossing. En het zat vrij ruim in elkaar, hebben we bovendien gemerkt. Want als hij van het recht geen gebruik maakte, dan kon altijd nog iemand anders in de hiërarchie van de familie dat recht tot lossing opeisen. Er komt erop neer dat als men zijn bezittingen, in ieder geval die van het onroerend goed, want dat wordt als bezitting beschouwd in Israël, als men die had moeten verkopen vanwege de schulden of zo enzovoorts, dan had dit hoofd van de familie, hij wordt dan losser genoemd. Men vertaalt maar wat, maar we hebben daar geen woord voor in het Nederlands. De goel in het Hebreeuws. Maar het is in de praktijk het hoofd van de familie. Die had het recht om het verloren gegaan bezit terug te kopen. Niet hij mocht dat proberen. Nee, hij had het recht om dat te doen. Dat wil zeggen, hij zou dan gaan naar de tegenwoordige eigenaar van de bezitting en zeggen: ik ben de losser van die en die, van wie je het land gekocht hebt enzovoorts. En hij zou zeggen: hier is je geld en ik heb het weer terug. Ik koop het terug. Dat recht had de losser. In het Oude Testament wordt in ieder geval uiteengezet hoe het onroerend goed, dat wil zeggen grondgebied enzovoort, van Israël. Het land verdeeld was onder de stammen van Israël, maar ook onder de families van Israël. En er wordt van alles geregeld om dat bezit ook in de familie te behouden. van Gods wegen. Zo hoort het. Ieder zijn eigen stukje grond, zou ik maar zeggen. Nou, het idee is dan dat ja, als je dat van bovenaf regelt dat het zo moet zijn, dan kunnen mensen daar dus misbruik van maken. Dan hebben ze bezittingen die onvervreemdbaar zijn, omdat volgens de wet moet het in de familie blijven. Nou, zo was het dus niet. Men kon het verkopen, men kon het kwijtraken, zal ik maar zeggen, door omstandigheden. En in het 50ste jaar, in het jubeljaar officieel, moest het land sowieso teruggegeven, gratis cadeau en geheel voor niets. Teruggegeven worden aan de oorspronkelijke bezitter, maar in de praktijk is dat altijd de erfgenaam dan. Dus als je je spullen kwijtraakt, je krijgt het niet terug, je kinderen misschien. Enzovoort. En er wordt van alles geregeld om te zorgen dat er ook inderdaad kinderen, namelijk erfgenamen, zijn. Maar dat is weer een andere wetgeving. Maar het idee is dan dat ook voor het 50ste jaar iemand uit de familie, bij voorkeur het hoofd van de familie in elk geval, dat die het recht had om het verloren gegaan bezit terug te kopen voor de familie. En de tegenwoordige eigenaar had dus de plicht om het terug te verkopen aan de losser, wat dan de losser heet. Goel. In de praktijk gewoon de eerstgeborene uit de familie, degene met het eerstgeboorterecht. Nou, zo is het in de wet, in de Schotswet, geregeld. En de gedachte is dan dat toen de Heer Jezus mens werd, of kwam als mens, of hoe zeg je dat, want ik weet nooit welke term ik moet gebruiken. Ze zijn altijd aanvechtbaar namelijk. Maar laat ik het anders zeggen. De Heer Jezus als mens was de wettige, want zo staat het in Lucas 3, de wettige zoon van Jozef, de zoon van die, de zoon van die, en dan kreeg je 74, 75 generaties, zoon van Adam. En de gedachte is dat de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, officieel en ook naar Bijbelse maatstaven de directe erfgenaam was, de eerste erfgenaam dus om zo te zeggen, van de eerste mens Adam. Want die geslachtsrekeningen in de Bijbel, zowel die in Matthäus als ook die in Lucas 3, hebben rechtstreeks van doen met het erfrecht. Het gaat niet om afstamming. Mensen zijn er en ze zullen wel van andere mensen afstammen. Wat maakt het uit? Zo'n stambomen heb je in de praktijk niet zoveel aan. Tenzij dat het gaat om erfrecht. En daarom worden ze in de Bijbel soms bijgehouden. Maar ze worden in elk geval bijgehouden met betrekking tot die lijn die van Adam loopt. Via Noach, via Abraham, niet te vergeten, via Sem. En dan via Abraham, en dan via Isaac en niet Ismaël. En dan Jacob en niet Esau. En dan Juda en niet Ruben of iemand anders. En zo door via David en via Jozef, gij zonen Davids, uit Matthäus 1. En zo naar Jezus, gij zonen Davids. Als hij de zoon van Davids was, was hij de zoon van Abraham, maar dus de zoon van Adam. En dus het hoofd van de gehele menselijke familie. Begrijp je me goed? Dit heeft nog niks te maken met zijn pre-existentie in de hemel of zo. Ja, ik zeg of zo, omdat de naam Jezus voor de geboorte van de Heer Jezus in de hemel echt niet voorkwam. Dus het blijft allemaal van die lastige terminologie. Hang me er nou niet aan op. Doe het maar ergens anders aan. Maar hier dan nu even niet. Hè. Waar het om gaat, is dat Adam en vervolgens Seth, Enos, Kenan, Mahalal, Jered en hoe ze hem allemaal geheten hebben. En dus ook Noach, want die zat ook in die lijn. Dat die het recht hadden om de schuld van elk mens op zich te nemen. En dus te betalen. Of te dragen, want financiële schuld moet betaald worden, maar andere schulden ook. Maar alleen wij gebruiken dat woord dan niet. Maar het kan ook een schuld zijn door het plegen van een of andere misdaad. Daar geldt het ook voor. Het hoofd van de familie kon inderdaad de plaats van de misdadiger innemen enzovoort. Dat is het Bijbelse verhaal. Heb je dat nog? Tot zover. Nou, de Heer Jezus was in zijn dagen de mens met de hoogste rechten. Niet omdat hij de schepper geacht wordt te zijn. Dat is een veel te ingewikkelde constructie die nergens voor nodig is in dit verband. Daar gaat het namelijk om. Hij was namelijk mens. En dat hij al was voor Adam en voor Abraham. Dat kan wel wezen, maar niet als mens. Dus dan wordt het toch een moeilijk verhaal. Maar hij was mens en hij had zijn rechten geërfd van Adam. En als zodanig kon hij als hoofd van heel de menselijke familie de verantwoordelijkheid, de wettige juridische verantwoordelijkheid voor de gehele mensheid op zich nemen. Dat is het verhaal. Vandaar dan ook dat die losser, dat waren de twee, maar dat die losser in de geschiedenis van Rut gewoon een type is van de Heer Jezus Christus. Beide trouwens. Zowel Boas als Ploni Almoni. Zulke een, hè? Nou goed, daar zullen we het maar ook maar niet over hebben. Zijn type van de Heer Jezus Christus. En ook naar gewoon menselijk recht, aardsrecht, nou ja, godsrecht, maar toegepast op aarde, had de Heer Jezus als mens het recht om zich inderdaad garant te stellen voor de mensheid als zodanig. Dat is trouwens ook niet helemaal zo vreemd, omdat per slot toch door één mens de zonde de wereld ingekomen is. Waarom zou dan niet door één mens die zonde weer de wereld uitgeholpen worden? En als het niet te lastig is, als de schuld, de zonde en de schuld is door één mens, maar nou zit ik niet meer in Romeinen 3, maar al in Romeinen 5. Leuk, hè? We blijven heus bij de les, hoor. Als de schuld en de zonde door één mens in de wereld is ingekomen, dan is het heus niet ondenkbaar dat ook door één mens die schuld betaald wordt. En het wordt zelfs 7 keer achter elkaar gezegd dat het zo is in Romeinen 5 vanaf vers 12. Daar hebben we het dus nog over. Maar dat is de gedachte. Hij was niet een toevallige passant of zo, die rijk genoeg was om onze schuld te betalen, bij wijze van spreken. Hij was degene die het recht had om dat ook inderdaad te doen. Daartoe moest hij trouwens ook over het benodigde vermogen beschikken. Dat speelt in de Bijbel ook een rol. Het is leuk als je recht op lossing hebt, maar als je geen cent hebt, ja, dan valt er ook niks te betalen. Ook niet de schuld van de familie. Dat schikt niet echt op. Maar van de Heer Jezus kun je rustig aannemen dat hij inderdaad vermogend was. Ik bedoel niet rijk, ik bedoel vermogend. Hij vermocht veel. Vanwege de kracht die in hem was. Enzovoorts. Hij kon die schuld betalen, het is ook gebeurd. En dus op goede, wettige, juridische grond. Hebben jullie nou? Want de gedachte is, maar nou ben ik alweer helemaal in de Romeinen 8. Misschien lekker op, hè, vanavond. De gedachte is dat de wet vervuld is geworden. Ik lees hem met opzet niet voor, want het is een heel ingewikkelde zin, maar we komen er nog wel eens op terecht. Dat de wet vervuld is geworden door de Heere Jezus toen hij onze zonden droeg en als lam Gods de zonden der wereld wegdroeg. Dan wel de schuld betaalde, dan wel onze zonden gedragen heeft in zijn lichaam op het hout. Zoals Petrus het formuleert, en er zijn nog heel wat meer verschillende formuleringen. Maar daar had het recht zijn loop. En dit is mijn antwoord dus, het Bijbelse antwoord moet ik zeggen, op die redenering die zegt, ja, iemand anders mijn zonde dragen, vind ik maar onrechtvaardig. Huh? Moet ik zelf dragen, niet een ander, is toch onrechtvaardig. Ik heb schulden van een ander die moet betalen. Ja, dat komt omdat wij dit soort inzettingen niet kennen. En omdat wij de samenhang van volkeren en dus van families niet meer kennen. En dat wij die hiërarchie niet meer kennen van wie is verantwoordelijk. Enzovoort. U weet hoe het bij ons is in Nederland, hè? Er is niemand verantwoordelijk. Er is helemaal niemand verantwoordelijk. Hè? Nee, en als het dus misgaat, zal ik maar zeggen, met de minister. Ik ken iemand die spreekt het woord uit als mister. Maar goed, omdat hij dikwijls mist. Maar, maar als er iets misgaat, bijvoorbeeld met de minister, wat doen we dan? Krijgt hij dan op zijn tabbert? Moet hij dan? Nee, dan zeggen ze, hij moet de verantwoordelijkheid dragen. Zo noemen ze het. Maar in de praktijk wordt de mandelaan uitgestuurd, is hij ontslagen van elke verantwoordelijkheid. Ja, natuurlijk moet een goede regeling bij. Dus ik heb eens nagevraagd aan Brinkman. En ik verdenk die man ervan dat hij, dat hij dat precies bekeken heeft als een goede stratege. Dat hij van tevoren gedacht heeft, nou het wordt niks, maar daar kom ik goed uit. Hè? Maar ja, er waren er een paar voor hem die het ook al geprobeerd hadden. En nou wordt het iets moeilijker dus. Hè? Dus ik weet het nog niet. Het zal wel lang touwtrekker worden voor hij een gouden handje krijgt. Maar vooruit maar weer. Maar er is niemand die verantwoordelijkheid draagt. Toch? Ze hebben laatst ontdekt dat onze koningin nog ergens verantwoordelijkheid voor draagt. Er moet direct een eind aan gemaakt worden. Ze mag alleen nog ceremoniële functies vervullen. Wie heeft dat ook weer uitgedacht? Nou, iemand die ook geen verantwoordelijkheid heeft. Het bestaat gewoon bij ons. De hoofd van de familie, kom nou toch. Die hebben we al lang niet meer officieel. En bij de wet niet. Enzovoort. Het bestaat gewoon niet. U weet wel, de staat is verantwoordelijk, maar de staat is niemand. Absoluut helemaal niemand. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Dus zegt men, de staat, ja, dat zijn wij. Maar u weet dat u niet verantwoordelijk bent voor de gang van zaken in Nederland. En ik ook niet. En mijn buurman ook niet. Helemaal niemand. En Kok kan er ook niks aan doen. Toch? En als je er wel wat aan doen kan, sturen we hem weg. En is dat weer geregeld. Nou goed, hij mag voor mij blijven zitten, maak je niks uit, ja. Oh man, wat een borrel. Nou, maar de Bijbelse gedachte is inderdaad die van wie erft? Wie heeft het eerst geboorterecht? Wie is het hoofd van de familie? Wie draagt de verantwoordelijkheid? Dan wel, wie heeft het recht om die verantwoordelijkheid op zich te nemen? Dat is nog eens wat. Wie heeft het recht om de verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken? Nou goed, daar spreekt de wet dus over. Dat speelt die belangrijke rol al in Genesis, dat kan je niet missen. Want in Genesis gaat het eigenlijk over niks anders dan wie? Wie is de erfgenaam? Wie wordt het eerstgeborene gesteld? Wie erft de zegeningen, maar eventueel ook de vloek? Enzovoorts. Want daar gaat het over. En de lijn die daar ontwikkeld wordt, ik heb hem er straks al aangehaald, die loopt door tot de Heer Jezus en stopt daar, omdat in hem inderdaad die zegeningen en die vloek gerealiseerd worden. Die vloek, dat is geregeld al. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Een vloek geworden voor ons, staat meerdere malen in de Bijbel. Hij is voor ons vervloekt geworden, dat wil zeggen, hij heeft die vloek die op ons lag, heeft hij gedragen enzovoort. Hij heeft zich daarvoor verantwoordelijk gesteld, en want zegt de Bijbel, hij keek eens om zich heen en hij zag dat er niemand anders was en toen kwam hij. Bij Boas was het nog anders, die keek ook om zich heen en die zegt, er is wel iemand anders, maar ik zou het toch liever zelf doen. Het is een prachtig verhaal. Omdat er zulke fundamentele waarheden in geïllustreerd worden. Maar goed, daar willen we het niet over hebben. Maar de Heer Jezus is de losser. Niet omdat hij verlossing tot stand gebracht heeft, maar omdat hij het recht had te doen. En daarna stellig was en hij heeft het ook inderdaad gedaan. En daarom heet hij ook Adam. Dan wel de laatste Adam. Daarom stelt de Bijbel die vraag. Wie is die mens dat gij zijn aan gedenken? Wie is die zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Wie is degene die zich verantwoordelijk gesteld heeft inderdaad? En op juridische gronden. Voor geheel de mensheid. Nou, dat is degene die inmiddels gezeten is in de rechterhand Gods. En aan wie de gehele schepping is onderworpen. Dat verhaal is dat. En dat betekent dan dat op wettige grond de zonden, dan wel de overtredingen, rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. De straf der zonde is gedragen of de schuld der zonde is betaald. Het is maar hoe je het zegt. Dat is geregeld. Die boekhouding, die balans staat op nul. Waarmee de Heer Jezus dus de eis van Gods wet gans, met C-S-C-A, gans vervuld heeft. Met de regel uit het een of andere lied. Er was een die gewillig zijn leven eens gaf. Dat lied is dat. Hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld. Vrij naar Romeinen 8 vers 2 en 3 enzovoorts. Nou, dat is gebeurd. En waar het recht zijn loop heeft gehad, en waar dus de zonden veroordeeld zijn, is de zondaar vrij van schuld. En God zegt, vrij van schuld. En dus vrijspraak voor de zondaar. Dat is waar het over gaat. En dat terwijl dan toch aan het recht Gods voldaan wordt. En de gedachte blijft dus dat de dood en opstanding van de Heer Jezus, zoals verkondigd in het evangelie, noodzakelijk was terwille van de rechtvaardigheid Gods. En dat staat expliciet, letterlijk, in Romeinen 3, vers 25. Ik lees het nog net even, daarna laat ik het thema zo snel mogelijk los. Romeinen 3, vers 25, waar gesproken wordt over Christus Jezus, in wie verlossing is. Dat is vers 24. De verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft, dat wil zeggen, God heeft Christus Jezus gesteld, of tevoren gesteld, of kortheidshalve voorgesteld. God heeft Christus Jezus voorgesteld tot verzoening door het geloof in zijn bloed, maar dat ga ik nou niet uitleggen. God heeft Christus voorgesteld tot verzoening en dan tot betoning van zijn, namelijk Gods, rechtvaardigheid. Hebben jullie? Meer dan voldoende even nu. God heeft Christus Jezus voorgesteld tot verzoening om, niet tot een betoning van zijn genade, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, daarin wordt de rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd. En dus vastgesteld, dan wel bewezen. En het is heel belangrijk, want vers 26 sluit daar ook bij aan. Zegt het nog een keer. Want het begint net zo. Tot betoning van zijn rechtvaardigheid. En de eerste keer in vers 25 wordt het in verband gebracht met vergeving van zonden die gedaan zijn in oud-testamentische tijd. Voordat de Heer Jezus tot verzoening gesteld werd. En vers 26 zegt hetzelfde nog een keer, maar nu met betrekking tot de vergeving van zonden in deze tegenwoordige tijd. Sinds Jezus Christus gesteld is tot een verzoening. Maar in beide gevallen, de beide gevallen kun je bij elkaar optellen. Het geldt voor eens en altijd, voor verleden en toekomst. Maar het is tot betoning van Gods rechtvaardigheid. Het lijden en de dood van de Heer Jezus zijn niet een demonstratie van Gods genade. Ze zijn een demonstratie van Gods rechtvaardigheid. Mijn vader zou gezegd hebben, als je, en die had het ook weer van een ander trouwens, maar zou gezegd hebben, als je wil weten hoe God over de zonde denkt, nou, niet licht hoor. Als je wil weten hoe God over de zonde denkt, dan moet je zien naar de Heer Jezus, aan het kruis. Daar zie je hoe God over de zonde denkt. En hoe serieus hij dat neemt. Want we hebben weliswaar een God van wie wij vergeving hebben ontvangen, maar hij ziet geen zonde door de vingers. Maar integendeel, hij heeft er op wettige grond volledig mee afgerekend. Waarna ik er dan toch nog maar gauw aan toevoeg, want ik ben bang dat ik het anders straks vergeten ben na de pauze. Ik voeg er gauw aan toe dat de zonde in het algemeen inderdaad één probleem is. Beter kan ik zeggen, de zonde in het algemeen was een probleem. Maar niet van de mens. In het algemeen niet. De Bijbel zegt, maar daar komen we zo op terecht, dat de mens voor de zonde kiest. Zijn eigen keus. En hij leeft erin en hij zwelgt erin. En hij vindt het prachtig. Graag doet hij dat. Dat is een probleem niet. De zonde is niet het probleem van de mens. De zonde is het probleem van God. Omdat de zonde in de mens veroorzaakt dat de mens daarmee, weliswaar als schepsel Gods, maar niettemin van God is afgesneden, afgeweken heet het. Dat staat ook in Romeinen 3, vlak voor die versen die we gelezen hebben. Tezamen zijn zij onnut geworden, allen zijn zij afgeweken, Romeinen 3, vers 12. Ze zijn afgeweken van God. En God, hij heeft, is dus door de zonde, om zo te zeggen, zijn eigen schepping, in ieder geval de mens, kwijtgeraakt. Hij heeft hen verloren. Eigenaardig is dat, hè? U hebt het vast al eens eerder uit mijn mond gehoord. Wij zeggen de zondaar, de mens is verloren. Het komt zo uit onze strot. Dat zeggen we zo, de mens is verloren. Het gaat hem goed. Over het algemeen vraagt het de individuele mens maar eens na. Gaat nog redelijk goed, maar is verloren. Maar de vraag is dan vervolgens wie de verliezer eigenlijk is. Want als hij verloren is, is hij het verlorene. Dat wat is verloren. Maar wie heeft hem verloren? Wie is namelijk de verliezer? Is de gedachte. Dat is toch niet hetzelfde. Als een mens verloren is, is hij niet de verliezer. Wie is dan de verliezer? God zelf. En wat doet hij dus? Hij zond de zoon des mensen in de wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij zond een herder om de kudde te verzamelen. Of hoe het maar heten mag. Allerlei Bijbelse beeldspraak is meestal erg illustratief. Maar dat is waar het om gaat. De zonde is niet het probleem van de mens. De meeste mensen weten niet eens dat ze zondaren zijn. Beseffen dat ook niet. Daar hebben we geen flauw idee van. En vele christenen ook niet. Een belangrijke percentage van het christendom gelooft niet eens in het feit dat de mens een zondige natuur heeft. Komt dat het hen ook nooit gepredikt wordt. Dat durft men niet. Kerken zijn al zo leeg. Collecte is al zo slecht. En, laat maar zitten. Maar dat is het. Maar de mens is een zondaar. Maar het probleem, het zondeprobleem, is het probleem voor God. Hij is de verliezer namelijk. En daarom heeft hij dat zondeprobleem opgelost. Dat is het verhaal. Maar het probleem hoeft ons dus ook niet aangepraat te worden. Het is geen probleem. Het is opgelost. Elk mens kan in geloof en in vertrouwen met vrijmoedigheid tot de Heer gaan om die genade die hij aanbiedt te aanvaarden. En voor ons als gelovigen geldt in het bijzonder, waar wij als kinderen Gods God willen dienen, ondanks dat wij nog leven in het zondige vlees, is dat geen enkel probleem. Wij zouden ons slechts melden bij de hoge priester van het nieuwe verband. Die ons dan aanstelt in de dienst aan God. Dat is het verhaal. God heeft dat probleem opgelost. En de prediking van de zonde van de mens en van de ellende van de mens, ook van de christelijke mens zal ik maar zeggen, heeft in de praktijk slechts tot doel om die mens een minderwaardigheidscomplex aan te praten, zodat hij niet zal gaan naar een God van wie hij geleerd heeft dat die God rechtvaardig is. Maar het is anders, God heeft dat recht geregeld. Heeft zijn zaligmakende genade doen verschijnen aan alle mensen. Dat is inderdaad gebeurd. En hoewel de mens een zondaar is, is dat geen enkel excuus om niet met vrijmoedigheid de naam des Heren aan te roepen, dan wel te naderen tot de troon der genade, of hoe het allemaal heten mag. God heeft dat probleem opgelost. En toen Johannes de Doper zei, zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Ja, toen wees hij op omstandigheden die de mens niet zelf geregeld had. God had het zo geregeld. En God zorgde in, voorzag in één offer, weet je wel. Dus nagevraagd aan Isaac, maar vooruit. God zelf voorzag in één offer. God zelf regelde die kwestie met de wet enzovoorts. Om vervolgens op rechtvaardige grond ons genadig te kunnen zijn. Maar het was die rechtvaardigheid Gods, waardoor het nodig was dat de Heer Jezus inderdaad mens werd om te kunnen sterven en daarmee onze zonden te brengen aan het hout. Nou, daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Ik probeer de draad dan maar weer op te nemen in vers 17 van hoofdstuk 1. Met de belofte dat we er dus vanzelf op terugkomen wanneer we toekomen aan Romeinen hoofdstuk 3. Maar er staat dan in Romeinen 1 vers 17, want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Want Christus Jezus heeft verlossing tot stand gebracht tot een betoning van Gods rechtvaardigheid, zegt Romeinen 3 vervolgens. Het gaat om de rechtvaardigheid Gods. En daarom is het van belang dat wij dat evangelie ook kennen. God stelt de prijs op om zijn rechtvaardigheid te demonstreren. Nou goed. Maar er staat in vers 17, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. En daar lezen we maar snel overheen, want dat is een onbegrijpelijke zin. Uit geloof tot geloof. En zo er enig ander voorzetsel is, denk ik wel eens.
Uitgeloofd tot... Wat is dat nu weer?
En we lezen het en zeggen, oh, het betekent samen ongeveer doorgeloof. Want dat is natuurlijk, het evangelie gaat om geloof. Hè? En dat zei het vorige vers ook. Het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dus het zal wel. En we lezen eroverheen. En toch, het is zeer essentieel wat hier staat. En ik zeg er ook maar meteen bij, dat de gedachte die met deze woorden uit geloof tot geloof, dat de gedachte die daarmee naar voren wordt gebracht, in het algemeen volkomen, maar dan ook volkomen onbekend is. En eerlijk gezegd, ik zou geen denominatie, groep, secte, kerk of wat het maar is, hoe je dat maar noemt, weten waarin men officieel ook deze dingen kent en bekend maakt. Men weet het niet. Dat wil zeggen, wat hier staat is volledig onbekend. Er zijn er natuurlijk die het wel weten, want er zijn altijd mensen geweest die gewoon hun Bijbel gelezen hebben en zich niet afhankelijk gesteld hebben van wat hen werd voorgehouden. Dat is nou eenmaal zo. Maar in het algemeen is het een volkomen onbekende waarheid. Ik doe het nooit, maar eigenlijk zou ik voor de gelegenheid dan andere Nederlandse vertalingen moeten bekijken. Om te zien wat daar dan eventueel staat. Maar ik weet zo zonder meer uit mijn hoofd dat de Statenvertaling, deze oude vertaling dus, de enige Nederlandse vertaling is die deze gedachte goed weergeeft. Niet alleen in dit vers, maar ook in het bijzonder in andere versen. Uitleggen ga ik het niet uitgebreid, want dan moet ik er later weer op terugkomen naar aanleiding van Romeinen 3. Dat doe ik dus niet, dus ik ga nu gewoon verder zoals ik net ook verteld heb, zo even uit het hoofd, uit de losse hand. De gedachte is hier namelijk dat die rechtvaardigheid Gods komt tot de mens, tot ons bijvoorbeeld, want wij worden door die rechtvaardige God gerechtvaardigd, waarna wij dus officieel rechtvaardig zijn. Dat gebeurt op grond van geloof. Maar dat zei vers 16 al. Het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar wat in vers 17 staat is iets heel vreemds. Er staat namelijk dat het gaat om uit geloof en vervolgens tot geloof. Maar uit geloof is het tegenovergestelde van tot geloof. Want uit en tot zijn precies tegengestelde begrippen. Te meer nog dat tot geloof eigenlijk moet zijn tot in geloof. Uit wil zeggen, komt ergens vandaan, ergens uit voort. Kan ook nog betekenen op grond van iets, maar dat is hetzelfde. Dus het komt ergens uit voort. En tot geloof wil zeggen, het gaat ergens naartoe. En het gaat naar geloof, maar het is ook uit geloof afkomstig. En wat het betekent is echt niet zo moeilijk, mede omdat het in het volgende vers staat. Alleen het volgende vers is hoofdstuk 3. Vers 22. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods. Door het geloof van Jezus Christus. Van Jezus Christus. Dit is de enige Nederlandse vertaling waarin dat ook staat. Van Jezus Christus. Want men begrijpt de uitdrukking niet en zegt dat zeggen wij zo niet. En dus maakt men ervan door het geloof aan Jezus Christus, het geloof in Jezus Christus. Maar het staat er echt niet, er staat het geloof van Jezus Christus. En dan tot allen en over allen die geloven. Nou dat laatste, tot allen en over allen die geloven, komt overeen met tot geloof uit Romeinen 1 vers 17. Waar gaat het naartoe? Wat gaat naar of tot geloof? En meer uitgebreid, waar gaat het naartoe? Het gaat naar allen die geloven. Het komt dus tot allen die geloven, het komt eventueel over of op allen die geloven.
En dat door het geloof van Jezus Christus wil zeggen dat die rechtvaardigheid Gods door, dat wil zeggen erin en eruit. Dat weet je toch, door, dus erin en eruit. Dia, het was doorheen. Komt door het geloof van Jezus Christus heen. Dat heen erbij vind ik altijd wat duidelijker. Tot allen en over allen die geloven. Er wordt gesproken over de rechtvaardigheid Gods. Nou, het heet rechtvaardigheid Gods. Maar die rechtvaardigheid Gods komt tot ons die geloven. Maar het komt tot ons die geloven door middel van of doorheen, of zo Vlaams, de Heer Jezus Christus. Maar meer speciaal, het komt door zijn geloof heen tot ons geloof. Of door Jezus Christus heen tot ons. Maar in beide gevallen door geloof. Hier in Romeinen 3 vers 22 is er sprake van drie partijen, waarbij God de oorsprong dan wel de gever is. En hij geeft iets aan de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus vervolgens geeft het aan ons, de gelovigen. Dat wil zeggen, wat God geeft, geeft hij door Christus aan allen die geloven. En de Heer Jezus is dus de middelaar tussen God en de mens. Of tussen God en de gelovigen. De hoge priester van het Nieuwe Verbond is precies hetzelfde. Maar dat is een heel aparte term dan. Maar het komt door Christus tot ons. En Christus fungeert als het kanaal waardoor God zegeningen geeft aan degenen die geloven. Maar het hele punt in de gedachtegang is dat God eerst zegeningen geeft aan de Heer Jezus op grond van zijn geloof, voor alle duidelijkheid, op grond van het feit dat hij een gelovige is en was. En omdat God nou eenmaal zegeningen geeft aan de Heer Jezus op grond van zijn geloof, geeft hij diezelfde zegeningen dus ook aan alle mensen die geloven. En dus komt het via, dus door Christus tot ons. Heb je dat, die drie partijen dan, zo te zeggen? En in sommige gevallen, zoals in Romeinen 1, gaat het niet zozeer om drie, maar worden er maar twee partijen genoemd. Namelijk alleen Christus en wij. En dan is de gedachte dat die zegeningen uit Christus voortkomen en aan ons gegeven worden, of tot ons komen, tot ons gegeven worden. En dan is het dus uit hem tot ons. Maar alles op grond van geloof. Dat wil zeggen, het komt voort uit het geloof van Jezus Christus en het komt tot het geloof van ons. En als je het heel kort zegt, heb je dus uit geloof tot geloof. Maar het eerste geloof is dat van de Heer Jezus. En het tweede geloof is uw en mijn geloof. Nou, moeilijker is het niet. Alleen de moeilijkheid die eraan vast zit, is de gedachte dat de Heer Jezus van Gods wegen, en eigenlijk moet ik zeggen de mens Jezus, maar goed, dat de Heer Jezus Christus van Gods wegen zegeningen ontving, niet om wie hij was, maar op grond van zijn geloof. Maar het probleem ervan is dat men dat geloof van de Heer Jezus helemaal niet begrijpt. Want wat geloofde hij dan en waarin geloofde hij dan? Als je zegt hij geloofde in het woord van God, dan roept iedereen meteen, maar is toch het woord van God? Dus geloofde hij in zichzelf. En dan is het verhaal weg. En als je zegt, ja, hij geloofde in God, dan zegt men, ja, maar is toch God? En dan is ook het verhaal weg. Dat wil zeggen, men begrijpt het niet. En dat hebben de vertalers vervolgens opgelost door heel de uitdrukking weg te vertalen. En de uitdrukking geloof van Christus of geloof van Jezus Christus vindt u in geen enkele Bijbelvertaling meer terug in het Nederlands, behalve in de Statenvertaling. En andere vertalingen, buitenlandse vertalingen, weet ik het zo uit het hoofd niet. En toch, dat is waar het om gaat. Want de gedachte blijft, en die staat ook op vele andere plaatsen uitgelegd, ook in Romeinen. Maar ook in Galaten, in Hebreeën, om maar eens een paar plaatsen te noemen, wordt uitgebreid uiteengezet hoe de Heer Jezus op aarde levend als mens leefde in onderworpenheid, in gehoorzaamheid aan God in de hemel, die hij in de Vader noemde. Wat trouwens weinig zegt, omdat God in andere manier de Vader genoemd wordt, ook van heel de mensheid. Dus dat zegt niet zo geweldig veel, hoor, moet ik jullie bijzeggen. In het verband van de Heer Jezus wordt er heel veel van gemaakt. Terwijl van de mens in het algemeen staat dat God zijn vader is als schepper en verwekker enzovoorts. Maar goed, hij noemde God in de hemel zijn vader. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus dus, de mens levend op aarde, leefde in volle onderwerping aan God en zijn woord. Hij was trouw aan degene die hij diende. Als mens trouw aan God, als mens trouw aan het woord van God, en als dienstknecht, de mens is per definitie een dienstknecht, als dienstknecht trouw aan zijn heer, aan zijn meester. En die meester of heer wordt bij gelegenheid inderdaad vader genoemd. En daar gaat het me om. Het probleem is, ik denk, ja, ik hou u alleen maar het probleem voor, want ik ga er verder niet op in. Het probleem is dat men gewoonlijk de mensheid van de Heer Jezus wegredeneert. Dat wil zeggen, het wordt niet ontkend, want het staat in de Bijbel. Je kan het niet ontkennen. Er staat gewoon de mens, Jezus Christus enzovoorts. De mens, uit de mensen genomen om hoge priester te zijn bij God en dat soort dingen meer. Dat wordt ook niet ontkend, maar er wordt totaal geen inhoud aan de gedachte als zodanig gegeven. Want ongelovigen zien de Heer Jezus ook als mens. En daar willen wij als christen ons niet bij aansluiten. Wij zien hem als God en verdedigen dat standpunt dan ook met volledige overgave, met gebruikmaking van de daartoe dienende bijbelteksten. Ik bedoel, dat allemaal tot je dienst, maar het een moet het ander nou even toch niet wegredeneren. Ik ga er heus niet dieper op in. Waar het me maar om gaat, is dat we de Heer Jezus op aarde zouden zien als mens, van wie staat dat hij mens geworden is, die gestalte van de mens, de gedaante van de mens en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en dat hij gehoorzaam is geweest of geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En gehoorzaam is hetzelfde als gelovig. Hoor het nou naar het woord van God namelijk. En dienend heeft te maken met nederigheid enzovoorts. En dat de Heer Jezus nederig was en zachtmoedig van hart, dat staat ook op vele plaatsen, in verband met zijn aardse leven. En daar gaat het maar om. Hij is trouw geweest aan het woord Gods. En omdat hij dat was, heeft hij de consequenties daarvan gedragen. En dus het kruis gedragen en de schande veracht en hoe het bij gelegenheid allemaal genoemd wordt. Hij heeft dus de loopbaan gelopen die hij niet zelf gekozen had. Hij kwam namelijk niet om zijn wil te doen, maar om Gods wil te doen. En hij liep de loopbaan die God hem had voorgesteld. Die zag er wat anders uit dan de mijne, gelukkig. Al moet ik er meteen bij zeggen dat de loopbaan die de mens zal lopen, als het tenminste de loopbaan is die God hem heeft voorgesteld, wordt die loopbaan gekenmerkt door geloof. En zo heet het dus ook, de loopbaan des geloofs. En de gedachte is weliswaar, dat leren wij, dat de Heer Jezus een werk tot stand gebracht heeft, hè? Was het toch niet slecht? Hij heeft een werk gedaan, we spreken over het verzoeningswerk van Christus enzovoorts. En we zeggen, nou, dat is mooi. Dan is daardoor verzoening en verlossing tot stand gekomen. Door het werk, niet door onze werken, maar uit zijn werk. Maar de Bijbel zegt dat niet. Het valt niet te ontkennen. Maar daarom is het niet de officiële leer. De officiële leer is dat wij zijn zalig geworden niet uit werken, maar uit geloof. En dan zeggen we, ja, niet uit onze werken, maar uit ons geloof. En dan zeg ik, ja, dat kan hij wel zeggen, maar dat staat er niet bij. Dus nou, we zijn niet uit werken zalig geworden, maar uit geloof. En het punt is, wij zijn niet zalig geworden uit onze werken, maar wij zijn zalig geworden uit zijn. Want als ik het zo zeg, vult hij in werken. Maar dat was niet de bedoeling. We zijn niet zalig geworden uit onze werken, maar uit zijn geloof. Dan gaat hij weer de dubbele tegenstelling. Uit zijn geloof. Begrijp je me goed? Geloof zonder werken is dood. Geloof zonder werken betekent niks. Heeft geen enkele praktische functie of betekenis. Dient tot niks. En Jacobus zegt gewoon, ja, dat is dood. Geloof zonder werken is dood. Dat is ook zo. Want ook ons geloof zou leiden tot werken des geloofs. Wel degelijk. Niet om daar uw kinderen van God te worden. Maar juist omdat wij kinderen van God zijn. Of zelfs doordat wij kinderen van God zijn. Maar het punt is in verband met de Heer Jezus precies hetzelfde. Natuurlijk heeft hij het een en ander verricht. Kwam hij de wil Gods doen. En kwam hij als dienstknecht Gods om het werk Gods tot stand te brengen. Dat is allemaal tot je dienst. Maar hij zou het nooit gedaan hebben als hij niet gelovig was. Dat wil zeggen, als hij zich niet had onderworpen aan God en het woord Gods. En de wil Gods. En dat is de Bijbelse gedachte. Het is trouwens eigenlijk helemaal niks bijzonders. Want als we spreken over de zonde van Adam. Dat is dus weer de andere kant van het verhaal. Als we spreken over de zonde van Adam. Dan zeggen we, ja, dat komt dat hij een appel gegeten heeft. Enzovoort. Nou goed. Of zoiets. Hij heeft gegeten van de verkeerde boom. Dan zeg ik, nou en. Ja, maar het mocht niet. Ja, nou en. Is dat een doodzonde? Een appel jatten? Nou ja, goed, maar nou serieus, bedoel, ik steek er niet de draak mee. Dat deed de draak. Maar, natuurlijk was het een daad van ongehoorzaamheid en zelfs van opstand tegen God. Maar het gaat niet om de daad, het ging om de gedachte die erachter stak. Ongeloof. Want daar gaat de geschiedenis over. Hè. Is het ook dat God gezegd heeft? En Adam zegt, ja, dat is wat God gezegd heeft. Daar had hij nog geen twijfels over. Opvolgens later wel, maar vooruit. Of God het wel gezegd had. Maar hij zei, ja, dat God heeft wel gezegd. Maar vervolgens komt dan, ja, maar heeft God dat gezegd? Ja, maar dat heeft hij zo niet bedoeld. Oh nee, wat heeft hij dan bedoeld? Nou, God heeft bedoeld dat de mens door eigen inspanningen, door eigen initiatief enzovoorts, zijn eigen mogelijkheden, zijn capaciteiten moet ontwikkelen, waardoor hij zal worden als God. Waardoor hij wordt voortgestuurd in de vaart der volkeren, dat is de oude term en de nieuwe term, waardoor hij verder komt op de trap der evolutie. Leven de New Age. Age. Ja, nou goed. Dat verhaal is dat de mens zich moet ontwikkelen en verbeteren en dat soort dingen meer. En sommigen halen dat nog steeds uit de Bijbel. Maar de Bijbel leert dat niet. Integendeel. Nou goed. Waar het dus om gaat is het ongeloof dan wel de ongehoorzaamheid van Adam. En wat voor werken daaruit voortkwamen, welke zonden. Ja, hele reeksen, maar welke het zijn maakt niet zoveel uit. En een volledige opsomming is niet eens denkbaar, want de varianten zijn legio. Legio, ja. Nou, er zijn vele. Dus dat is het punt niet waar het om gaat, is ongeloof. En er staat ook in Romeinen 5, ik zei al, van 1 ga je naar het hoofdstuk 3 en van 3 ga je naar hoofdstuk 5. Hè? Maar in hoofdstuk 5 staat ook dat door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaren zijn gesteld geworden, enzovoorts. En dat door de gehoorzaamheid van die ene velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Ik zeg het met eigen woorden. Maar die termen gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid en gehoorzaamheid in verband met respectievelijk Adam en Christus worden wel degelijk zo genoemd. En ook door de zonde van één en door de rechtvaardigheid van die andere. Dat tegenover elkaar. Maar het gaat over ongeloof. En de gedachte is dan dat zo goed als dat de mens verloren gaat op grond van ongeloof, zo goed wordt de mens behouden op grond van geloof. Maar vervolgens, aangezien de verloren positie van de mens een oorsprong vindt voor wat de mensheid betreft in één, in de ongehoorzaamheid, het ongeloof van die ene mens,
Net zo is het waar dat de zaligheid van de mens zijn oorsprong vindt in de gehoorzaamheid van één mens, namelijk de laatste Adam, namelijk Christus. En terwijl ik dat vertel, ben ik in gedachten helemaal in Romeinen 5, want daar staat het allemaal. Alleen, ja, dat komen we later nog tegen. Maar waar het om gaat is dat de schrift dus uitdrukkelijk leert dat de zaligheid als zodanig zijn oorsprong vindt in het geloof van Jezus Christus. En uit het geloof van Jezus Christus komt de zaligheid tot allen. En over allen die geloven, want er is geen onderscheid enzovoorts. Hebben jullie tot zover? En er zijn vele schriftplaatsen die dat zeggen. Ook vele schriftgedeelten die erover spreken. Zoals die in Romeinen 3 en in het bijzonder ook in Galaten 3 en 4. Galaten 3 en 4 is zelfs zo sterk dat daar soms het woord geloof staat. Terwijl bedoeld wordt, en dat kun je ook zo, nazoeken. Terwijl bedoeld wordt de Heer Jezus. Maar er wordt zijn naam niet eens genoemd. Er wordt geloof genoemd. Tot het geloof gekomen is. Enzovoorts. Waren wij onder de tuchtmeester. En dat soort dingen meer. Hè? Dat wil zeggen, de wet was tot op Christus. De wet was tot op het geloof dat zou geopenbaard worden. En hoe het daar allemaal maar heten mag. Maar dat geloof daar is inderdaad het geloof van Jezus Christus.